Zo, de weg is gebaand voor enige takloze opmerkingen. Van deze kant. Die u wordt geacht te begrijpen binnen de sociale context waarin ze gesproken zullen worden. En daarom neem ik u meteen maar mee naar Romeinen, hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, waar de apostel Paulus zich voorstelt. Dat wil zeggen, als de afzender van deze brief. De eerste brief die wij tegenkomen in het Nieuwe Testament. Dat is niet omdat het de eerst geschreven brief zou zijn, want jaartallen hebben wij er überhaupt nooit bij gekregen, bij al die brieven. Zodat de chronologische context kennelijk niet de zaken doet. Maar het is de eerste brief in het Nieuwe Testament. Omdat het onderwerp van de brief aan de Romeinen zo bazaal is. Dat is de reden waarom men die volgorde in de tijd heeft aangehouden. En in deze eerste brief die wij vinden van zowel Paulus als de andere apostelen wordt ons het evangelie uitgelegd. Dat wil zeggen, de juridische basis van wat het evangelie genoemd wordt, meteen al in vers 1. En met juridische basis bedoel ik dat die boodschap, want dat is toch wat evangelie is, dat die boodschap niet zomaar een mededeling is, niet zomaar een gedachtegang van iemand, maar integendeel, het heeft alles van doen met juridische aangelegenheden van het allerhoogste niveau, van de hoogste raad die er maar bestaat, van God zelf namelijk. En vandaar dat we dat ook tegenkomen meteen in het begin van deze brief. Dat wil zeggen, de brief begint met het noemen van de afzender. In het briefhoofd denk ik altijd, Paulus, dan weet je van wie het komt. Dan kan je het meteen aan de kant gooien als je dat zou willen. Of juist niet, wat je maar wil. Maar de brief is van ene Paulus. Hij noemt zich dienstknecht, namelijk slaaf, want dat woord is het, van Jezus Christus, niet dienaar in de zin van een diaken. Maar doulos, namelijk slaaf, wel degelijk in de betekenis van lijfeigene. Ik zeg dat met enige nadruk, omdat sommigen de vrijheid die wij in Christus hebben zodanig interpreteren dat ze niemands eigendom zijn. Maar dat is een misverstand, hè? Wij zijn slaven. In ieder geval, Paulus beschouwt zich zo. En hij stelt zich tot voorbeeld voor alle gelovigen in deze brief, maar hij doet dat vele malen trouwens. Paulus, een dienstknecht, doulos, van Jezus Christus, een geroepen apostel, dus ook wel een aardige uitdrukking, want geroepen, dat wil zeggen dat de Heer tegen Paulus zei, hé, jij, kom eens dichterbij, kom eens hier, geroepen. En apostel wil precies het tegenovergestelde zeggen. Want een apostel, dat herkent u, daar zit het woord post in. Dat wil zeggen, hij werd gezonden. Dat is wat apostel betekent. Het is eigenlijk ook maar gewoon een Grieks woord dat men om bepaalde redenen maar eens niet vertaald heeft. Maar het betekent gewoon gezondene. Missionaris voor de Rooms-Katholieken onder u. En zenderling voor de protestanten onder u. En hoe je dat voor de PDT'ers onder u moet zeggen, weet ik niet. Maar het is een poststuk. Hè. Hij wordt gezonden. Een apostel. Dat wil zeggen, door de Heer zelf, door Jezus Christus, geroepen tot deze dienst. Nou, wij kennen de geschiedenis, mag ik aannemen. U weet hoe dat gegaan is. Ik zeg ook altijd, de zogeheten bekering van Saulus van Tarsus onderweg naar Damascus was niet alleen zijn bekering, maar tegelijkertijd zijn roeping voor het apostelambt. En daarom staat zijn bekering niet model voor een doordeweekse bekering van welke zondaar dan ook. Van welke signatuur dan ook. Ik bedoel, er zijn er die denken dat dat je bekeerd moet worden en dat de Heer dat moet doen en dan moeten je roepen met geweld zoals Paulus geroepen werd onderweg naar Damascus. En dat is een paar keer fout onderweg in deze redenering, want je moet niet bekeerd worden, je moet je bekeren. Dat is wat de Bijbel zegt. En de oproep in de prediking is niet laat je bekeren, maar bekeert u. En laat je met God verzoenen. En laat u dopen. Maar bekering is precies wat je zelf moet doen. Daar heb je een hiel voor gekregen. Misschien, ik weet niet of u meteen dit soort symboliek begrijpt, maar daar heb je een hiel voor gekregen. Een Jacob, een hiel. Daarop kun je zo omdraaien. Dat is de bedoeling van zo'n hiel. Dat je een andere richting inslaat, zoals Jacob ook eens deed. Het werd hoog tijd trouwens, maar dat even terzijde. Begrijp je wel, dat moet je zelf doen. Maar Saulus van Tarsus werd onderweg naar Damascus gegrepen en hem werd meteen verteld dat God hem, dat de Heer hem voor een bepaalde bediening bestemd had. Er werd van tevoren aangekondigd, ook aan die man in Damascus, weet u nog. Er werd gezegd wat de Heer met Paulus van plan was, enzovoort. Maar hij was van de Heer geroepen en hij zou worden uitgezonden. Niet meteen, dat duurde nog jaren voor het zover was. U weet hoe dat gegaan is. Saulus overal rondgezworven en te raden gegaan. En daarna gewoon weer naar huis. Zijn schoolgeld teruggehaald. En na verloop van tijd door een Jozef van huis gehaald. Die wij kennen onder de naam Barnabas. Ja. En toen op zendingsreis gegaan. En onder de naam Paulus. Met een andere identiteit. Hij was veranderd. Wedergeboren. Veranderd in de vernieuwing van zijn gemoed blijkbaar. En hij ging daarna onder een andere naam. Nou, die man die schrijft deze brief. Een slaaf van Jezus Christus. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot. En daarmee gewijd aan. Afgezonderd tot. Ik vind het een prachtige term. Omdat hij twee gedachten in zich bergt. Namelijk afgezonderd wil zeggen ergens buiten geplaatst. Het is een van de woorden ter aanduiding van wat wij in de Bijbel voorgeschoteld krijgen als het gelovige overblijfsel. Afgezonderd, ontkomen, onttrokken aan een duistere wereld en wat het maar was allemaal. Eruit gehaald, dat sluit trouwens aan bij geroepen, eruit gehaald, maar niet om daarna in vrijheid te kunnen doen en laten wat hij wilde. Maar om in die vrijheid inderdaad zijn Heer en zijn God en zijn zaligmaker te dienen. Afgezonderd tot. En als je, dat is negatieve formulering, die begrijp je toch, hè? Zo negatief dat zelfs het woord zonde erin zit. Losgemaakt van. Mis, weet je wel, zonde. Daarnaast. Afgezonderd, maar afgezonderd tot. En niet afgezonderd van alleen maar. Afgezonderd tot, gewijd aan een andere bediening. En dat is de positie nog steeds van elke gelovige vandaag. Vrijgemaakt inderdaad van de wereld. Maar niet om de rest van de dagen die ons overgebleven is in het vlees, om die te besteden in ledigheid of in zinloosheid. Maar integendeel, om een betere Heer te dienen. Niet die van deze oude schepping, maar die van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Dat is het idee, hè? Vrijgemaakt van, maar gewijd aan. Dat is meteen een van de dilemma's van het evangelie en in het algemeen van de Bijbelse boodschap. Een mens is zo op zichzelf gericht, dat heeft hij met de dieren gemeen, Hij is zo op zichzelf gericht dat hij geneigd is om het woord van God in te passen, voor zover hij het niet gewoon afwijst, maar om dat in te passen in, wat was die term ook alweer? In een sociale context. Ja, in het eigen leven, in het eigen denken, in de eigen cultuur. En daar komt altijd de voetnoot bij het woordje cultuur, dat kent u langzamerhand ook wel. Okay. Of wat er voor door moet gaan, ja. Men past het woord in het eigen denken, kortom in de maatschappij, in het wereldsysteem. Het moet daar nuttig zijn en als het daar niet nuttig is, schuif het gewoon aan de kant. Ongeacht of zulke dingen in de Bijbel staan of niet, enzovoorts. Maar de Bijbelse boodschap, dat wil zeggen het woord van God, is nogal rigoureus. Met al je goede bedoelingen, maar je wordt als gelovigen geplaatst buiten de samenleving. Buiten die sociale context van deze wereld, buiten de maatschappij. Ik weet dat het vervelend is, ik weet dat het lastig is. Ik zou willen dat het misschien anders zou kunnen. Dat zou goed te verdedigen zijn in een proefschrift of zoiets. Nee, ik meen het ook serieus, maar het is nou eenmaal niet zo. Wij worden geroepen uit deze wereld en geplaatst in een heel andere. Zoals Paulus het later zegt in 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En niet meteen dat terugdraaien door dan te zingen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dan heb je meteen dat Bijbelvers verkracht. Hoewel het waar is, alles wordt nieuw, maar dat Bijbelvers zegt, het is alles nieuw geworden. Nu reeds alleen, ja, dat is ons dikwijls niet welkom, omdat we niet graag als een barbaar te boek staan, als de plaats buiten de cultuur en samenleving, en dus als anarchist en antinomianist. En nog, we hebben nog wat van die lelijke woorden, giliast en zo, weet u wel. Maar toen maar weer. Maar toch, afgezonden tot enzovoorts. En dan komt er nog wat. Want ja, iedereen weet, schijnt te weten wat evangelie betekent. Er staat afgezonden tot het evangelie van God. Gewijd aan het evangelie van God. Zodat de vraag is, wat is dan het evangelie? Nou, ik zeg het wat, misschien wat ironisch, maar voor dat doel, om een antwoord te kunnen geven op die vraag, heeft men om te beginnen het woord evangelie dus niet vertaald. Zodat als we nu de vraag stellen, wat is het evangelie, denken we dat de vraag inhoudt, wat betekent het in de Nederlandse vertaling? En als we dat weten, zijn we eraf. En dan hoeven we geen antwoord te geven op de vraag, wat is het evangelie? Hoe vindt u die? Kortom, wat is het evangelie? En ik sprak iemand die heeft ervoor doorgeleerd, die heeft mij uitgelegd, het betekent blijde boodschap. Nou ja, dan weet je dat. Klaar. Maar de echte vraag is natuurlijk, wat is die boodschap dan? Daarna moet ik meteen corrigeren, want blijde boodschap, als dit Grieks is, dan wordt het de goede boodschap. En of hij blij is, als hij goed is, zal hij wel blij zijn. Maar eigenlijk het betekent de goede boodschap. En in evangelie, daar herken je nog het woord engel. Ik wil niet te veel met Grieks gaan gooien. Hè? Daar herken je nog het woord engel, toch of niet? Evangelie, toch? Een engel, dat weet u, dat betekent boodschapper. Dat is ook Grieks. Nog steeds hetzelfde Grieks. En dat F ervoor, eus eigenlijk, dat betekent zoveel als goed. Dat wil zeggen, het is de goede boodschap. Vertaald met het woordenboek in de hand uit het Grieks. Daarmee zijn we al een heel eind op streek. Want als Paulus is afgezonden tot de goede boodschap, wat denkt u dan dat hij moet doen? Ik bedoel, wat is dan zijn functieomschrijving? Prediken. Een boodschap brengen. Ik vind het wel aardig, want het betekent meteen dat er dus niet sprake is van een dialoog of zoiets. Ik bedoel dit, als het een boodschap is, is het geen discussiestuk. De man wordt erop uitgestuurd, apostel, hij wordt erop uitgestuurd om de mensen, wie dan ook, maar om de mensen iets te vertellen. Een mededeling te doen. Een boodschap over te brengen. En van wie die boodschap komt, staat er ook achter. Het evangelie van God. En dan heb je twee redenen om te concluderen dat het niet gaat om een discussiestuk. Heb je dat nog? Vroeger werd ik ook wel eens uitgestuurd. Ik moet u namens mijn vader of namens mijn moeder of namens mijn ouders mededelen, enzovoorts. Mijn ouders laten u zeggen dat, enzovoorts. En dat is niet iets om ter overweging te nemen. Het is gewoon woordelijk de boodschap waarmee je weggestuurd was. Al was het maar voor om een half pond suiker. Bij de kruiden niet, dat werd vroeger nog. Dan wordt de ouder de brand, zeg. Oh, man. Een stroop, heb je dat ook nog gekend, zo in een karretje? Jongen. Maar goed. Toen maar, je wordt met een boodschap gestuurd en heb niet het hart dat je met het verkeerde thuis komt. Enzovoort. Dat is wat een boodschap is. Een mededeling met betrekking tot bepaalde feiten of omstandigheden. Zo is het en doe het er maar mee. En of dat past in een sociale context, of zullen we het met een andere Bijbelse, een echte Bijbelse term zeggen, of dat in goede aarde valt. Volgens de Bijbelse statistiek is die kans niet zo groot. Volgens de statistiek van Johannes, wat was het, Matthäus 13, is de kans maar 1 op 4, wat ik aan de hoge kant vind. Maar het staat zo in de Bijbel. En de kans dat het dan nog uitwerking heeft, ja, die is nog wat geringer dan, hè? Dat weet u toch, hè? Maar niettemin, Paulus is afgezonden tot wat hij noemt hier het evangelie. Dat is in ieder geval een boodschap van God. En als het van God is, dan moet het wel een goede boodschap zijn. Of het nog een blijde boodschap is, dat is nog maar de vraag. Maar ik zei u al, de vertaling met blijde boodschap is, die haal je niet uit het woordenboek. De vertaling is de goede boodschap. En onder omstandigheden blijkt de sociale context, ik moet het woord erin houden, dus ik blijf het oefenen vandaag. Ik vind het een prachtige term, bedankt Jeroen. Maar onder omstandigheden blijkt die goede boodschap helemaal niet zo'n blijde boodschap te zijn. Dat blijkt namelijk al meteen als de apostel in de rest van hoofdstuk 1 van Romeinen, vanaf vers 18 bijvoorbeeld, uiteenzet hoe de zaak ervoor staat. Dat wil zeggen, hoe de relatie is tussen God en de mens. En die is er niet beter op geworden. Sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Is er niet beter op geworden. Want wat er staat vanaf vers 18 is, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Toen was er ook nog iemand die het verstandige vond om het woordje als ertussen te zetten, om het iets zwakker te maken, De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Misschien is het waar, maar het staat er zo niet. Het is namelijk een algemene uitspraak over de toorn Gods die gekomen is over de gehele mensheid. Ik wil daar vandaag niet verder over spreken, maar als ik het zou doen, zou ik zoals gebruikelijk meteen verwijzen naar Johannes 3, omdat daar staat dat de hele mensheid zich bevindt onder die toorn Gods. En kortom, de mensheid is al veroordeeld. Staat daar. En de enige manier om aan dat oordeel alsnog onttrokken te worden, staat daar, is te komen tot geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Staat daar. Want wie niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En dit is het oordeel dat weliswaar licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. De Heer heeft één keer de democratie toegepast, zal ik maar zeggen. Oké, stemmen, gelden de meeste stemmen? Oké, dan gaat nu het licht uit. Dat staat daar. En sindsdien leeft de mensheid in duisternis. Totdat de verlichting doorbrak, maar dat was 1700 jaar later. Of was het 1600 jaar, wil ik afweten. Maar toe maar, het licht ging uit in de wereld. En dat is nog steeds zo, de wereld is in duisternis. Tast wat rond, is zoekend, enzovoorts. Verder mijn onderwerp niet. Maar wat er feitelijk staat, is God heeft de wereld, de mensheid overgegeven om in de begeerlijkheden hun harten en tot oneerlijke bewegingen en wat het maar was, in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Ik lees hier en daar een paar woorden uit die versen die daar zo staan. Dus er staat er slecht voor. En het wordt nog slechter als wij lezen dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Want de mededeling is dat de mens kan doen wat hij wil en kan bidden wat hij wil en kan vloeken wat hij wil. Maar het maakt geen verschil. Voor God is de mens dood. Zegt de Bijbel. Al was maar omdat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Dat is niet het blijde nieuws. Toch is het goed nieuws. Naar Bijbelse maatstaven. En het wordt in de Bijbel ook daadwerkelijk zo genoemd. Dat het goed nieuws is. Met dit woord evangelie en meer nog met de Hebreeuwse term daarvoor. Maar daar heb ik het nog wel over vandaag, denk ik. Maar ik probeer er niet al te lang bij stil te staan. Want ik ga meteen even verder hier in Romeinen 1. Want van dat evangelie van God, naar Gods normen dus een goede boodschap. Van dat evangelie van God zegt de apostel meteen in één tussenzin. Hij kan niet wachten, denk ik. Hij zegt meteen, het welk hij, want het is het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Let op dat tevoren beloofd dubbel op is. Hè? Als het beloofd is, is het niet hierna pas beloofd. Je kan niet iets beloven met terugwerkende kracht. Dus het is altijd tevoren. En als er iets positiefs geacht wordt te zijn, dan heet het beloofd. En staat het dus dubbel op. Hij heeft het tevoren beloofd. Daarna staat er ook eigenlijk twee keer hoe dan. Namelijk door zijn profeten. En vervolgens in de Heilige Schriften. Ik weet wel dat die profeten en de Heilige Schriften voor ons identiek zijn, maar helemaal oorspronkelijk natuurlijk niet, want er waren ook nog wat profeten die geen woord opgeschreven hebben, of althans ons geen geschreven woord hebben nagelaten. Er zijn profeten die gepredikt hebben aan het volk, zonder dat dat zwart op wit aan ons is overgeleverd. Waarom ook? Het was alleen bedoeld voor die tijd, om zo te zeggen. En wat aan ons moest worden overgeleverd, is inderdaad zwart op wit aan ons overgeleverd. Maar strikt genomen zijn twee dingen door de profeten en de heilige schriften. En in de praktijk voor ons is maar één ding. De profetische schriften. En zo heet het dan ook helemaal aan het eind van dit Bijbelboek. In de laatste verse van Romeinen 16 dus. Hè. Door profetische geschriften geopenbaard enzovoorts. Maar goed, het is dus tevoren beloofd. Ik zei, tevoren en beloofd is dubbelop. Maar eigenlijk moet ik u zeggen dat die hele zin van vers 2, die in mijn Bijbel overigens tussen haakjes is afgedrukt, die hele zin is eigenlijk overcompleet. Nou ja, misschien niet in verband met het Grieks waarin het geschreven is, maar dan toch in verband met het Hebreeuws, als het Hebreeuws, dat wil zeggen de taal van het Oude Testament, zou zijn geweest. Want wat je in het Grieks bij evangelie niet kunt zien, omdat je dat gewoon letterlijk vertaalt met goede boodschap, kun je wel zien, althans dat zou kunnen, in het Hebreeuws. Namelijk, de boodschap is niet maar een goede boodschap. Het is eigenlijk een beetje armetierige vertaling van het woord. Het woord zelf betekent feitelijk dat het een tevoren beloofde boodschap is. Maar daar hebben wij in het Nederlands geen woord voor en in het Grieks ook niet. Maar in het Hebreeuws wel. En dat woord heeft de betekenis, dus het Hebreeuwse bezer of bazar, net hoe je het schrijven wilt, maakt me niks uit. Maar dat heeft de betekenis van een boodschap die mocht worden verwacht. Een boodschap die moest worden verwacht. Een boodschap waarop men zit te wachten. Het moet toch één keer gebeuren. En of het dan een prettig nieuws is of niet een prettig nieuws, het heet gewoon bezer. Dat wil zeggen, het is de boodschap die verwacht mocht worden. En dat is de echte betekenis van de term. Niet vanuit het Grieks vertaald, maar vanuit het Hebreeuws vertaald. Belangrijk genoeg. Kortom, ik kom er wel op terug, maar voor de statistiek kom ik er nog op terug, ja. Maar het evangelie van God is niet zomaar een boodschap of een goede boodschap van God. Het is de boodschap waarop men pak een beet een jaartje of 4000 heeft zitten wachten. Nou ja, de gelovigen in ieder geval. Het moest een keer gebeuren. En daarna kan ik natuurlijk snel door de bocht, hè? Want dan heb ik de oude vraag, die stel ik minstens één keer per jaar. Wat had God dan beloofd eigenlijk in het Oude Testament? En waarop zat men te wachten? De komst van de Messias. De komst van de erfgenaam uit het huis van David, definitief, zaad van David. De komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het nieuwe verbond zelf, dus ook. En niet in de laatste plaats, een van de aspecten ervan, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Dat geen ethici niet prettig vinden, want ja, als zonden niet meer gedacht kunnen worden, of mogen worden, of zullen worden, staan de ethici op straat, hè, tegenwoordig, hè, dat is eigenlijk zo. Maar goed. Nee, even zwart-wit geredeneerd. Wat had God beloofd? De uitstorting van de Heilige Geest. Hij had beloofd een nieuw schepsel. Nieuwe schepping. Jesaja 65, 66. Een nieuwe schepping. Een nieuw Jeruzalem. Waarom ook niet? Want Jeruzalem zou verwoest worden. Dan moet er toch een nieuw Jeruzalem komen. Dat is allemaal beloofd. En bij nader inzien tellen we al die dingen bij elkaar op en stellen vast dat het om één en hetzelfde gaat. Namelijk nieuwtestamentische tijd met betrekking tot een nieuwe schepping. Nieuwtestamentische tijd gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, kortom van de Messias. Dat is wat hij tevoren beloofd had. En tegen dat het kerst wordt, brengen we dat terug tot God had beloofd dat eenmaal geboren zou worden, puntje, puntje, puntje. Toch? En dan hebben we meteen van de Messias niet zoveel meer over. Alleen een klein kindje wat je in de wieg kunt leggen, eruit halen. En wiegen, ja, in je armen nemen. Daar ben je er nog de baas over ook. Kerst is een prachtig feest, denk ik altijd dan, hè? Ja, wacht maar tot hij uit de dood is opgestaan en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dan wordt het toch iets moeilijker. Maar dat is wat God beloofd had. En de prediking van het evangelie is dus niks anders, dat weet je nu meteen, is dus niks anders dan dat God vervuld heeft wat hij in het verleden beloofd had. En zo is het ook, we zullen dat in de loop van de dag nog laten zien. En bovendien, ik lees eerst even verder. Want Paulus is nog niet uitgesproken over dat evangelie. Hij zegt in vers 2, het is dat evangelie van God het welke hij tevoren beloofd had, door zijn profeten, zwart op wit, in de heilige schriften. Dus als men God serieus nam, zat men erop te wachten, om zo te zeggen. Daarna staat er van zijn zoon. Er staat niet tussen haakjes, zodat ook de vertalers vinden dat je die term van zijn zoon meteen zou moeten lezen achter vers 1. Het evangelie van God, comma, van zijn zoon. Sommigen vertalen met aangaande zijn zoon. Dat kan, ja. Dat is in ieder geval wat het betekent. Een boodschap, een goede boodschap, tevoren beloofd. Van Gods wegen over iemand die zijn zoon genoemd wordt. En dan zou je moeten weten over wie het gaat. Maar ja, u weet hoe dat is. Christenen zijn bevooroordeeld met allerlei theologische opvattingen. De Joden trouwens ook. En de ene categorie zegt, een zoon was er altijd al. En de andere categorie zegt, een zoon was er nooit en zal er ook nooit zijn. En ze baseren zich allebei op dezelfde schriften. Althans op het Oude Testament. Ik kan het niet helpen, dus het is altijd omstreden wat ik nu ga zeggen. Maar God had beloofd dat ooit en een keer er zaad zou voortgebracht worden uit David, meer in het bijzonder zelfs uit de afgehouwen tronk van Isaï, dat is de vader van David. En God had gezegd over die zoon van David, die uit zijn lijf voortkomen zou, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat is 2 Samuel 7 en ik doe mijn best om het vandaag niet op te zoeken. Andere keer doen we dat weer, hè. Maar daar komt het. Ik haal het aan, omdat de Joden zeggen dat de hele Messias-verwachting, de hele Messias-gedachte, de hele Messias-concept ontleend is in principe aan 2 Samuel 7, waar aangekondigd wordt een zoon van David die uit zijn lijf zal voortkomen en de Heere zou de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Staat daar. En die zoon van David, dat is dan de Messias. En ze hebben gelijk, dat is zo. Maar het is ook precies hetzelfde schriftgedeelte, zelfs dezelfde tekst, waarin staat dat God zegt, en hij, die zoon van David, die Messias dus, zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zodat het wachten was op de geboorte van een specifieke zoon van David, die vervolgens tot zoon van God zou worden gesteld, Volgens de beginselen van, van Genesis al, hè. De zonen worden aangewezen. Niet Ismaël, maar Isaac. En niet Esau, maar Jacob. En niet Ruben, maar Jozef. En niet Manasse, maar Ephraim. En wie het maar waren, allemaal. Ze worden aangewezen. Aangesteld dus. Inderdaad, wat wij noemen eerst geboorterecht, want daar hebben wij het Nederlands ook geen woord voor. En het Grieks dus ook niet, vandaar dat wij met die vreemde termen zitten. Maar wij noemen het eerst geboorterecht. En wat betreft de Heer Jezus, de Messias, van hem staat in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus zegt, dat was op de dag van zijn opstanding uit de dood. Daar werd de zoon van David gesteld tot zoon van God. En of u dat kunt inpassen in de christelijke cultuur, dan wel traditie, dan wel Nicea of waarin dan ook, maar ja, sorry, dat maakt mij niet uit. Daar heb ik niks mee van doen. We hebben van doen met de Bijbel. Zie je? En God spreekt over zijn zoon. En het goede nieuws is dat die zoon is aangesteld. Dat is de strekking van Psalm 2. Ik geef u wat huiswerk mee, dus eventueel. Hè? Dat is de strekking van Psalm 2. Waarom worden de volken, waarom bedenken de natie een ijdelheid? Waarom doen ze dat eigenlijk? En niet zeggen dat is omdat ze vijandig staan tegenover. Ja, dat weet ik wel. Maar dat is niet de context van de psalm. Wat een mooi, hoe schrijf je dat eigenlijk, Jeroen? Context. Maar goed, dat is niet de context van de psalm. De context van de psalm is, ze gaan wel tekeer die volkeren, maar ze hebben er geen echte reden voor. Want waar gaan ze tegen tekeer? Tegen een fait accompli. Zeiden de Fransen en de patriotten trouwens ook, maar vooruit. Een fait accompli, een gedane zaak. Dat zegt Psalm 2. En terwijl de volkeren tekeer gaan, de natie een ijdelheid bedenken tegen God en zijn gezalde, zeggende laat ons hun touwen van ons werpen, staat er, en die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, want hij heeft gezegd, staat er, hij heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, aangesteld. Ik toch heb mijn koning gesteld, vertaald met gezalfd mag ook, over Sion, de berg mijner heiligheid. Kortom, het is al gebeurd. En om daar dan nog tegen in opstand te komen, dat is te laat. Kent u wat Bijbelse geschiedenis? David had nooit zo'n haast, David eigenlijk. Vooral niet op zijn oude dag. En hij lag op zijn sterven, heet zoiets in de Bijbel. Hij lag op zijn sterven. Toen werd het probleem, dat zag de hele omgeving, de sociale context. Die zagen dat aankomen, de man gaat straks dood. Maar wie moet hem dan opvolgen? En democratie, men gebruikte gewoon het middel van de volksopstand en van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat werd veel effectiever dan het democratische stemrecht, moet ik u eerlijk zeggen. Maar toen maar weer. Maar er was wat paniek. En toen, Adonis heette die, hè? Dat was die mooie man, dat begrijpt. Adonis, Adonia, maar goed, ik zeg met opzet Adonis. Want dat is de Griekse variant, hè? Die mooie man. David had wat mooie zonen. Eén was Absalom. Maar dat liep verkeerd af. En hij had nog zo'n mooie zoon, die was toen aan de beurt voor de erfopvolging op de troon. Dat was Adonia. En die dacht echt dat hij koning zou worden. Het was nog even wachten op de dood van zijn vader. Het was een kwestie van tijd. Kun je wachten. Die had buiten Bathseba gerekend. U weet wel, de voormalige buurvrouw. En die, ik vind het een pracht van een verhaal. Maar goed, want die ging naar David toe, die zag de bui ook hangen. Want die had een goede blik op de weersverwachting. Hij zag de bui hangen en die ging naar David en hij zei... ja, maar we hadden toch wat afgesproken. Dan moet je nou wel eerst even zwart op wit even regelen. En toen zei David, oh, is het al zo laat? Bestel die en bestel die en laat een muilezel halen of een ezel, wat het maar was. En niks geen plechtigheden, niks geen inhuldiging, niks geen nationaal lied ten afscheid van de koning en voor een nieuwe koning of wat dan ook. Helemaal niet. Meteen die ezel halen en de hogepriester erbij. En als de wiedeweerga, want dat is een ander woord voor bliksem, Salomo tot koning maken. En terwijl Adonis dacht van, nou, ik lig ruim voor, ik ga dat helemaal redden, ging het wat hem betrof toch fout. Want voordat hij zover was dat hij zich plechtig kon laten inhuldigen, want een feestje hoort erbij niet aan, was Salomo al tot koning uitgeroepen. Er was niks meer aan te doen. En dat is maar goed ook, want Adonis, die met zijn mooie uiterlijk en met zijn schoon gelaat, is natuurlijk gewoon volgens gelaat 6... Ik zeg het allemaal wat kort, maar ja, je moet het mezelf nazoeken. Volgens die met zijn schone gelaat enzovoort, was natuurlijk gewoon een uitbeelding van de wet en van de heerschappij van de wet. Dat was Absalom trouwens ook al geweest in de eerdere fase van de geschiedenis. En in een nog eerdere fase was Saul, dat was ook zo'n mooie man, weet u nog? Was dat ook al geweest, maar de geschiedenis herhaalt zich, zo hoort het ook, volgens dezelfde Fransen en patriotten. Nee, volgens de patriotten niet, volgens de Fransen wel. De geschiedenis herhaalt zich en dus gebeurt hetzelfde weer. Maar het was te laat. En Adonis wilde zijn opwachting maken als koning. En hij kon gewoon uitgelachen worden. Je bent te laat, Salomo is al uitgeroepen tot koning. Officieel. En dat is de situatie van de wereld. Men wil wet, men wil een schoon gelaat tonen naar de mensen. Men wil eerst de beginselen der wereld ontwikkelen en toepassen. Maar het is domweg te laat. Want zowat 2000 jaar geleden, het klinkt altijd goed, hè, 2000 jaar. Zowat 2 millennia geleden heeft God gezegd tot Jezus, de zoon van David. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden, zet er een datum bij. Heden heb ik u gegenereerd. En daarna is het lachen. De wereld die is bezig om die touwen van zich te werpen. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Het is al lang geregeld. Hem zijn alle dingen onderworpen en alle dingen zijn gesteld tot voetbank zijner voeten. Daar komen ze vanzelf nog wel achter. In de toekomst. Ja, dat is hard gezegd en tactloos gezegd en weet je veel wat. Maar het is nou eenmaal Bijbelse waarheid. God heeft het een en ander reeds geregeld. En het evangelie van God is een boodschap van God aangaande zijn zoon. Wat denkt u dat hij over die zoon te zeggen heeft? Want het evangelie is dus een boodschap van God. Een boodschap waarin wat gezegd wordt over die zoon. Wat denkt u dat God te zeggen heeft over zijn zoon? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Wat denkt u dat God te zeggen heeft over zijn zoon? Dat hij hem als zodanig heeft aangesteld. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Is niks meer aan te doen. Het enige wat er aan te doen is vervolgens is dit. Kus de zoon, nog steeds Psalm 2. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Want er komt een dag dat hij die positie die hij ontvangen heeft ook inderdaad de facto zal uitwerken. En dat betekent een oordeel zal brengen over al degenen die tegen hem opstonden. Doch deze die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Was dat Lucas 19? Gelijkenis van de ponden? Klopt wel. Dat is wat de Heer zal doen in zijn wederkomst. Men is gewaarschuwd. Is het niet hard? Ja, het is hard, maar men is gewaarschuwd. Maar dit is de boodschap. Met betrekking tot de aanstelling van die zoon. Onthoud die dingen of maak er notities van. Van de conclusies die wij trekken. Wat betekent die term evangelie? Wat betekent tevoren, beloofd enzovoorts? Want mijn punt vandaag is natuurlijk in hoge mate... dat wat de Bijbel onder evangelie verstaat... is in hoge mate iets anders dan dat sommige evangelischen... vele zogenaamd evangelische vertegenwoordigers onder evangelie verstaan. En niet alleen onder evangelischen, die zich zo noemen... maar in het algemeen. Als men het heeft over het evangelie, waar heeft men het dan over? Wat bedoelt men ermee? Kijk maar eens in het woordenboek wat er bij evangelie staat. Wat men eronder verstaat. Bijvoorbeeld. Maar in vele gevallen helemaal niet het woord van God. En sommigen denken dat het hetzelfde is als de prediking van de 10 geboden. Serieus. Ik zal nooit vergeten, ik weet niet meer waar het... Ik weet niet meer waar het was, maar zag ik een foto van iemand zijn voortuintje in Amerika met een groot bord met de 10 geboden daarop. Er stond erin. En er stond er daaronder, er stond, ja, ik weet waar het in stond, maar ik wil het niet zeggen. Maar dat vind ik niet nuttig, maar er stond daaronder evangelisatie of evangelieverkondiging in Amerika. Ja, dat is nou net geen evangelieverkondiging. God heeft niet de wet tevoren beloofd. God heeft de wet ingevoerd tevoren. En de blijde boodschap houdt onder andere in, de goede boodschap, wat hij beloofd had, houdt onder andere in dat die wet vervuld is geworden op wettige wijze in overeenstemming met de voorschriften in de wet. Daarmee is de wet beëindigd en leven wij Godzijdank niet onder die wet die in bediening des doods is. Dat is evangelie. Maar ja, dan zijn we ineens al onze normen en waarden kwijt, dacht iemand. Dat is een misverstand. Maar goed, dat denkt men dan, hè. Zijn we onze beginselen kwijt. Bovendien, wij willen graag een hond slaan en nu hebben we geen stok meer. Dan kunnen we geen geweld meer uitoefenen, want we kunnen niet iemand beschuldigen meer, want we hebben geen wet meer. Dat kan niet, wij hebben een wet nodig. En daar zijn veel dikkere proefschriften over geschreven nog, broeder, dan die pagina's van daarstraks. Over dat wij ook als gelovigen een wet nodig hebben. Voorschriften en regels. Maar het is een misverstand. Wat tevoren beloofd is, is het tegenovergestelde daarvan. En dat is precies wat natuurlijk een paar hoofdstukken verder uitgebreider uit de doeken wordt gedaan. Met name in hoofdstuk 6 en 7. Van Romeinen. Maar ik blijf nog even hier. Romeinen 1, waar dan staat vervolgens over die zoon, maar die heb ik natuurlijk al toegelicht. Er staat van die zoon in vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En zo is het maar net. Want die zoon van God is inderdaad zoon. In de eerste plaats zaad, maar vervolgens ook zoon van David. En dat is precies wat in 2 Samuel 7 staat. Je kan hem niet missen. Nou ja, je kan hem wel missen, geloof ik. Want als ik even in mijn Bijbel kijk, dan zie ik daar geen verwijzingen onder staan naar 2 Samuel 7. Wat dat betekent... Nou ja, dat betekent dat degenen die die schriftverwijzingen erbij gezet hebben... er helemaal niet op bedacht waren dat diezelfde zoon van God, de Messias, de Christus dus... inderdaad alsnog zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Want de kringen waaruit wij die schriftverwijzingen hebben... die hebben die beloften uit 2 Samuel 7 weggeredeneerd... En ze hebben de troon van David in Jeruzalem vervangen door de troon van God in de hemel. En het koninkrijk op aarde, in verband met het Joodse volk en wellicht nog wat meer dan het Joodse volk, Israël namelijk, dat heeft men afgeschaft en dat weet u, hè. Dus men ziet dat hen niet eens. Ik zeg dat niet om hen ergens van te beschuldigen. Ik zeg dat om hen te excuseren. Zij zagen dat niet. Zij dachten dat de kerk in de plaats van Israël gekomen was en dat de kerk het koninkrijk van Christus op aarde was. Dat hebben ze nog meegekregen van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze hebben weliswaar de paus afgeschaft, maar een heleboel andere dingen niet. En dat, daarom zegt de Bijbel over de reformatie dus ook: ik heb uw werk niet vol bevonden voor God. Ja, dat staat ook in de Bijbel. Maar men ziet dat niet. Maar ik hoop u wel. De Messias, Christus, de Zoon van God, is chronologisch in de eerste plaats, chronologisch, eerst de Zoon van David. Die daarna tot Zoon van God gesteld werd. Ja, om wat voor reden en welke causale, dan wel biologische, dan wel genealogische achtergrond. Ja, daar heb ik het nou niet over. We hebben het alleen over het feit aan zich. Hij is uit het zaad van David naar het vlees. Dat moet wel, anders kan hij de Messias niet zijn. De Messias is namelijk die uit 2 Samuel 7 en de zaad van David. En daarna kom ik, ja, ik kan hem nou niet overslaan, dat is eigenlijk jammer, maar toen maar kom ik bij vers 4. Ik kan er niet omheen, dus dan moet ik het wel zeggen. Maar er staat die krachtelijk, met kracht. En er staat bewezen is te zijn. En dit illustreert hoezeer de vertalers in problemen geraakt waren hier al. Ik denk dat ze bij vers 3 al flink in de problemen raakten. Maar er niet echt onderuit hebben gekund. En in vers 4 vind je het vervolg daarop. Want nou staat er ineens die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Maar dat staat er echt niet. Dat staat er echt niet. Er staat die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Want orizo, dat is ons woord horizon, namelijk de einder, horizo wil zeggen iemands einde, iemands bestemming bepalen. Zoals de horizo, horizon de einder is. Iemands bestemming bepalen. Elders heeft men ook geen problemen met dit woord, want in Efeze heeft men netjes vertaald. Daar staat dat wij in Christus, u en ik, wij zijn in Christus tevoren verordineerd. Pro, tevoren horizo, tevoren verordineerd, aangesteld, tevoren gesteld tot. En dat staat hier ook, die krachtelijk gesteld is om te zijn, die krachtelijk verordineerd is, want orde is een bepaalde regel, dat heeft met voorschriften te maken, voorschriften. Een voorschrift heeft te maken met wat tevoren geschreven is. Het is tevoren aangekondigd en het is ook zo gebeurd. Die krachtelijk niet bewezen is te zijn, dat woord heeft men gekozen omdat men een leer heeft ontwikkeld nog ver voor de reformatie in de Rooms-Katholieke Kerk. Eigenlijk nog ver voor de Rooms-Katholieke Kerk, als je het mij vraagt. Maar toen heeft men een leer aangenomen waarin de Messias altijd en van eeuwigheid en van oorsprong altijd al was de Zoon, zodat hij ook niet meer tot Zoon kon worden aangesteld. En als je dus in de Bijbel leest over zijn aanstelling tot Zoon, hebben de vertalers dus problemen. Want het past niet in de theologische context. Ja. Maar dit is wat er staat, die krachtelijk verordineerd. Je hebt allemaal een computer of zo, dan kan je toch gewoon even zien welk woord daar staat. Je kunt het ter plekke controleren. Orizo, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Want zoonschap, moet u onthouden, zoonschap is een functie. Dat wil zeggen, het is een functie waarin men geplaatst wordt. En degene die iemand in het zoonschap plaatst, heet om die reden vader. Nou ja, En dus de Vader heeft de Zoon gesteld. De Vader heeft trouwens ook al het oordeel daarmee aan de Zoon gegeven. En de Vader heeft die Zoon ook macht gegeven om het leven te geven aan wie hij wil. En als wij ons tot God bekeren, dan geeft God ons aan de Zoon. Dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Dat is allemaal gewoon zwart op wit zijn teksten. En de Zoon bewaart ons in opdracht van de Vader, want de Zoon is per definitie ondergeschikt aan de Vader. Niet in de theologie, maar wel in de Bijbel. De Zoon is ondergeschikt aan de Vader, doet de dingen die hij de Vader heeft zien doen, spreekt de woorden die hij de Vader heeft horen spreken en voert de opdrachten uit die hij gekregen heeft. En een van die opdrachten is dat hij is geworden aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hoort bij dat zoonschap, koningschap en hoge priesterschap namelijk. En in die positie wordt hij geacht die functie te vervullen en dus verzoening te doen voor de zonden zijns volks. En ons te leiden in, dan wel te onderwijzen in heel de waarheid. Dat is wat hij doet. Hij wordt, populair gezegd, geacht ons te bewaren. Men lezen Johannes 17. Ik en degene die gij mij gegeven hebt. Enzovoorts. Wij worden door de Vader gegeven aan de Zoon. Dat is nog zwak uitgedrukt. Wij worden met hem geïdentificeerd, zodanig dat zijn identiteit onze identiteit wordt. Met dat soort woorden moet je toch een redelijk proefschrift kunnen schrijven, denk ik wel eens. Maar goed, hè. Wij worden leden van zijn lichaam. Wij worden één plant met hem in de vertaling van Romeinen 6. Wij groeien met hem samen. Wij hebben deel aan hem. Nog anders. God ziet ons in Christus. En van de andere kant, Christus is in ons. Kortom, wij zijn in zijn handen. Dan kan je het tenminste uittekenen. Wij zijn in zijn handen. En niemand kan ons uit zijn hand rukken. Hoewel sommigen moeite doen om dat toch geregeld te krijgen. Onder het hoofdstuk afval der heiligen. Dat is pas echt afval. Nou, doe maar. Het evangelie van God, van zijn Zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees althans. En dus hij is degene waarover uiteindelijk ultiem 2 Samuel 7 spreekt. En hij is met kracht verordineerd. Welke kracht denkt u dat dat is? Dat is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dit is Efeze 1, het laatste deel van Efeze 1. Die kracht is dat, de opstandingskracht van Christus. Het gaat erom hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Het is ook de kracht van het eeuwige leven waardoor hij tot hogepriester gesteld is. Dat is Hebreeën 7. Hij is hogepriester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Wij hebben elk jaar het voorjaar om ons te demonstreren welke kracht dat is. Je kijkt even niet, je knippert een keer met je ogen en het land staat vol met krokussen. He? Om maar eens wat te noemen. Je kijkt even niet en de elzenkatjes die hangen ineens weer aan de bomen. De hele omgeving is geel. Zomaar van de ene op de andere dag. Dat is opstandingskracht. Nou ja, het is een illustratie van opstandingskracht. Goed. Die krachtelijk is verordineerd te zijn de Zoon van God. En dat, er staat erbij dat het opstandingskracht is. Wat staat er? Na de geest der heiligmaking uit of op grond van, maar uit de opstanding der doden en geest der heiligmaking en opstanding der doden of uit de doden is trouwens ook precies hetzelfde, maar het neemt zoveel tijd om dat te demonstreren. U wordt geacht te weten dat men heilig, dat wil zeggen dienstbaar, ik vertel het, let goed op, hè. Men wordt geacht, maar één keer, hè. Men wordt geacht heilig te zijn. Maar als men heilig is, betekent dat dat men gewijd is aan de dienst van God. Betekent niet dat men vrijgemaakt is. Het betekent dat men gewijd is aan de dienst van God. Ik noem altijd het voorbeeld van de kachelpoker. Met dank aan, Klaas Roosendaal. De kachelpoker, de krauwelen en hoe ze maar heten in het Oude Testament, dat zijn domme voorwerpen, maar ze waren heilige voorwerpen, heilige vaten, heilige attributen, omdat ze gebruikt zouden worden voor de dienst aan de Heer in de tabernakeldienst. Daarom waren ze heilig. En voor u en mij geldt precies hetzelfde. Wij zijn heilig omdat we gewijd zijn aan de dienst van de Heer. De bedoeling is om op die grond dan ook heilig te leven. Maar dat is niet om heilig te worden, maar het is omdat we al heilig zijn. Heb je dat? Ja, broeder, wij worden ook geacht goede werken te doen. Niet om daarna en op gronden van wedergeboren te worden, maar wij zijn zijn maaksel eerst, we zijn wedergeboren. Efeze 2, we zijn met Christus levend gemaakt. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke hij voorbereid heeft omdat we daarin zouden wandelen. Enzovoorts. Hè. De dingen wel in de juiste volgorde zien. Maar wij zijn geheiligd. Wij zijn gewijd aan de dienst van God. Hoe is dat gebeurd? Want van nature waren wij er niet. En het antwoord is... door onze wedergeboorte. Doordat wij nieuw leven hebben ontvangen. Of met een term die hier blijkbaar in de gedachten van Paulus is. Doordat wij de Heilige Geest, de Geest van God, de Heilige Geest, de Geest van Christus hebben ontvangen. Want geest is leven en de Heilige Geest is dat nieuwe, dat opstandingsleven van Christus. Lees het maar na, staat gewoon in Handelingen 2 en in Romeinen 8 natuurlijk gewoon, om maar eens wat te noemen. We hebben die geest namelijk dat leven ontvangen en het heet geest der heiligmaking, omdat we door die geest bekwaam worden, of gemaakt worden, of zullen worden, of gemaakt zijn, om God te dienen onder het nieuwe verbond. 2 Korinthe, wat was het? 3. Heb je hem nog? Geest der heiligmaking. We hebben die geest ontvangen en daardoor worden wij bekwaam gemaakt om God namelijk te dienen. Daardoor worden wij geheiligd. Vervolgens, de Heilige Geest wordt symbolisch onder andere voorgesteld door zalfolie. En iemand die gezalfd wordt, is de uitbeelding van iemand die wedergeboren wordt. Zoek het woord dan maar op. Heel de Bijbel door. Zalfolie enzovoorts. Het is niet voor niks dat David gezalfd werd met zalfolie. Uit een hoorn des heils die werd opgericht. Heet dat? Dat staat pas in het Nieuwe Testament. Maar dat was het, uit een hoorn. En zelfs Saul, die een beeld was van de wet, wordt gezalfd. Maar het is symbolisch voor hoe uiteindelijk de definitieve koning zou gezalfd worden. Daarom werd Saul gezalfd uit een kruikje. En kruikjes, dat weet u, die gaan soms lang, soms kort te water, maar er komt een keer een eind dan. Kruikjes, dat is voer voor archeologen, denk ik altijd. Hè. Dat gaat allemaal kapot. Maar de hoorn is de uitbeelding van opstanding, van het leven enzovoort. Daaruit werd David gezalfd en het een is een voorafschaduwing, een tijdelijke voorafschaduwing van het andere. Maar als de Heer Jezus in de synagoge, wat is het, Matthäus 4, Lucas 4, wat was het ook weer? Als de Heer Jezus voorleest uit Jesaja in de synagoge, zegt hij, de geest des Heren, Heren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Dan weet je dat zalfolie dus de uitbeelding is van de geest. En dat de Christus, dat betekent de gezalfde, de Christus per definitie, let op per definitie, dat is geen stopwoord van me, als ik het gebruik doe ik het met nadruk, dat de Christus per definitie dus degene is die die geest heeft ontvangen. Dan wel, hij is per definitie degene die uit de dood is opgestaan. En dat is wat de evangelieprediking inhoudt. Men lezen Handelingen 2. Want dat is wat Petrus predikt in Handelingen 2. De opstanding van Christus, dan wel Christus, de Heer Jezus, was de eerste die de tevoren beloofde, Heilige Geest ontving. En die Jezus, die opgewekte, is degene die dit heeft uitgestort, staat er allemaal, die dit heeft uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Op die beruchte, dan wel beroemde, Pinksterdag was dat. Kortom, terug naar dit vers, Romeinen 1 vers 4, de geest der heiligmaking, nou ja, het wordt verklaard, gewoon de opstanding der doden. Het is opstanding. En hij werd de Messias naar de kracht des onvergankelijke levens. En dan lees ik hem altijd nog een keer, maar dan sla ik al die stukjes tussen haakjes over. Dan staat er gewoon Paulus afgezonden tot het evangelie van God, van zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere. Een boodschap waarin Jezus Christus onze Heere, de door God aangestelde Zoon, geen rol speelt. Zo'n boodschap is dus niet evangelie. En daarmee ook de moeite van het bediscussiëren, ook niet waar trouwens. Maar goed. Dan staat er nog het een en ander over Jezus Christus onze Heer, dat is vers 5. Namelijk door welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap. Dat betekent, hij heeft ontvangen het apostelschap, maar dat is niet omdat hij het verdiend had, maar heeft het apostelschap dat werk, die baan, die job ontvangen uit de genade van God. Waarom schiet me het nou alleen maar in cynische termen te binnen? Dan weet ik zo gauw niet meer hoe ik het zeggen moet. Hè. Sommige mensen verachteren van de genade. Dat is verachteren van de genade. Dus Hebreeën 12. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Sommigen verachteren zodanig van de genade dat zij van de Heer geen baan willen krijgen. Ze willen geen job. En zij verdedigen zich door te zeggen, wij zijn vrij, wij mogen alles. En dus willen we geen baan. Maar dat is nou juist wat de Heer ons geeft. Een job, een levensvulling. En dat is genade. De apostel zegt op een andere plek, door de genade God ben ik wat ik ben. Want mij is door deze genade gegeven om u te zeggen dat enzovoorts. Dat was Romeinen 12. Nou ja, en dan heeft hij nog genade ontvangen om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige rijkdom van Christus enzovoorts. De genade van God houdt maar niet in vergeving van zonden. Het is maar niet negatief, want de Heer doet iets weg uit genade. Genade wil zeggen dat men wat ontvangt nadat hij wat weggedaan heeft. En uit zijn genade heeft God ons medelevend gemaakt met Christus. Ik citeer hem nu uit Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door de grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft, heeft ons, of u, medelevend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel, omdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade, enzovoorts. In de toekomende eeuwen. En dat soort dingen meer. Kortom, uit die genade van onze Heer Jezus Christus had de apostel ontvangen apostelschap. Had hem tot apostel aangesteld. En dat tot gehoorzaamheid des geloofs, dat is ook twee keer hetzelfde, want gehoorzaamheid en geloof zijn eigenlijk identiek. Gehoor geven aan wil zeggen immers dat men vertrouwen stelt in wat medegedeeld wordt. En geloof heeft precies dezelfde betekenis, namelijk vertrouwen in wat medegedeeld wordt. Ik zeg er altijd bij, er staat in mijn woordenboek, gewoon van Dales, groot Nederlands woordenboek, staat er gewoon in. Het is volstrekt hetzelfde. Men geeft gehoor aan het woord. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Dat wil zeggen tot eer van God. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het evangelie is een boodschap tot eer van God. Het is voor zijn naam. En dat het de bedoeling is dat het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Here, onder al de heidenen gepredikt wordt. En de bedoeling is dat het aanvaard wordt, dat het geloofd wordt. Logischerwijze, daar zijn boodschappen voor. De bedoeling is dat men de boodschap als zodanig aanvaardt. En nogmaals, dat is dus geen discussiestuk. De opdracht trouwens aan de discipelen hield niet in: ga heen aan alle volkeren en discussieer. Het was altijd een predik. Verkondig. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Het is mijn woord, het is mijn boodschap aan de mensen en jullie zijn de boodschappers. En je predikt in mijn naam en je doopt in mijn naam. Toen hebben ze weer gedacht dat dat een speciale formule was enzovoorts. Die in een doopvorm, een formulier moest worden opgenomen. Dat moet er dan bijgezegd worden en weet je veel allemaal. En men is de hele betekenis van een eenvoudige uitdrukking kwijtgeraakt. De Heer heeft de mens wat te zeggen. Of zoals Hebreeën 1 het zegt. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. En hij gebruikt daarvoor inderdaad personeel. Maar het is zijn woord, zijn boodschap. En daar gaat het maar om. En het is een woord niet over de mens. Het is een woord over de Zoon van God. Of zoals dezelfde Klaas Roosendaal zei, God heeft ons heel wat te zeggen, maar hij spreekt maar over één onderwerp. Over zijn Zoon. Die hij tevoren beloofd had, sinds Genesis 1 zwart op wit. U weet wel. Nee, niet pas bij het zaad der vrouw. Die moet je bewaren voor kerstfeest, dat is wel aardig. Dan heb je nog eens een tekst voor kerstfeest, nietwaar? Maar al veel eerder, al toen hij zei, laat ons Adam maken, ook wegvertaald met mensen. We laten ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In het Nieuwe Testament heet die Zoon van God het beeld Gods. En het uitgedrukte beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. En als u dat ver gezocht vindt, oké. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4. Wanneer heeft God gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen? Dat is Genesis 1, vers 3. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Merkt u dat je in zo'n vers 2 verwijzingen hebt naar Genesis 1? God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. Genesis 1, vers 3. En daarna heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is nog steeds Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de vraag wie is die Adam wordt in de Bijbel zelf gesteld en er wordt beantwoord. Er staat gewoon bij, dat is de Heere onze Heer. Dat is Psalm 8 waar dat staat. En als die niet duidelijk is, staat het nog een keer heel expliciet in Hebreeën hoofdstuk 2. Het zijn allemaal schriftplaatsen waar geen enkel misverstand over hoeft te bestaan. Wanneer we tenminste het gezag van de Bijbel als zodanig erkennen. En daarna stel ik vast dat in vers 9 ditzelfde evangelie genoemd wordt het evangelie zijn zoons. Vers 9. God is mijn getuige, welke ik diende in mijn geest in het evangelie zijn zoons. Want het evangelie van God, van zijn zoon, dat is hetzelfde als het evangelie zijn zoons. En daarna komt er nog een andere uitdrukking. Dat is in vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. En daar heet het het evangelie van Christus. En wat vooral goed tot ons zou moeten doordringen, is dat de prediking van het evangelie dus is de prediking van Christus. De prediking van de rijkdom, de heerlijkheid van Jezus van Nazareth, die door God uitermate verhoogd is, die opgewekt werd uit de dood nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, en die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is wat God gedaan heeft. Take it or leave it. En de bedoeling is dat men, de mens, komt tot hem. Maar begrijp me vooral goed, de nadruk in de evangelieprediking ligt er niet in dat het zo'n blijde boodschap is. En ligt er ook niet in dat de mens er zo'n behoefte aan heeft en dat hij niet zonder kan. Echt niet. En de nadruk in de evangelieprediking ligt ook bovendien niet op het feit dat de mens een zondaar is van nature en dat hij van nature eigenlijk alleen maar kan zondigen. Dat is allemaal wel zo, maar dat is niet de inhoud van het evangelie. De inhoud van het evangelie is dat God van tevoren, van oudsher, van den beginnen, Genesis 1, beloften gedaan heeft en dat hij die beloften vervuld heeft, fundamenteel, de jure in elk geval, dat hij die beloften vervuld heeft in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En dat sindsdien elk mens, wie maar wil, deel kan krijgen, vandaag nog dus, aan die zegeningen, aan die Christus, aan die zegeningen van het nieuwe verbond. Aan die beloften dat God de zonde niet meer zou gedenken, dat hij een nieuw binnenste aan de mens zou geven en zijn woord in het hart van de mens zou schrijven onder het motto, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar dat is de nieuwtestamentische variant, het Colossense 3. He? Ik zal een nieuw binnenste geven. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven, staat er dan. Mijn onderwijs. Jazeker, dat zou de Heer doen. En dat zou hij, daar zou hij vandaag mee beginnen als u vandaag tot hem komt. En of u in nood bent, of u problemen hebt, of u zoekende bent, of... Wat, ja, jongens en meisjes, laten we vaststellen dat de hele wereld in nood is en sommigen weten dat goed te verdringen. Hetgeen ik ook voor hen van harte aanbeveel, je kan het beter maar verdringen, anders word je helemaal gek. Jawel, dat heb ik nog nagevraagd aan Midas Dekkers. Nee, die wil de Bijbel niet, maar voor de rest... Zegt hij, als je in deze wereld zou leven en het serieus zou nemen, word je stapelmejoggen. Dus je kan maar best de grote afstand nemen en de dingen objectiveren. En dan worden ze vanzelf komisch als je ze beschrijft. En dat is ook zo. Ik vind het een goed bijbelstandpunt. Alleen, hij gaat alleen maar uit buiten de legerplaats. Tenminste, volgens deze woorden dan. Maar ja, wat moet je dan met je leven? Huh? Serieus. En wij gaan niet uit buiten de legerplaats, wij gaan tot Christus. En kijken dan om ons heen en zeggen, hé, we staan toch helemaal buiten de legerplaats inmiddels. Huh? En dragen zijn smaad uit. Ja, zo gaat dat. En dat is volstrekt bijbels. Maar het is positief. Niet maar, wij verlaten deze tegenwoordige boze eeuw. Wij stellen ons daar buiten op als anarchisten. Nee, wij begeven ons tot Christus en tot de troon der genade. Wij voegen ons bij degene die inmiddels al lang geleden, zij het dan redelijk in het verborgene, tot koning gesteld is. En dat is de prediking. De bazuin die klinkt. Sommigen denken dat bazuinen pas klinken in de wederkomst van Christus. Maar de bazuin klinkt alle dagen. Die van het evangelie. De bazuin die klinkt met de mededeling. God heeft zijn koning gesteld. Allemaal verzamelen. Niet bij Adonia, niet bij Absalom, laat staan bij Saul. Saul is dood. Maar bij Salomo, de echte vredevorst. En dan laten we het eerst bij en geven het woord weer aan Broeder Bos.